lekker, hè? Nou, ik ben blij dat Piet zijn bol daar neer heeft gelegd en dat hij gezegd heeft dat er heel veel tijd voor nodig is en dat hij hoopt dat aan het einde van het dienst er wat te zien valt. Dus ik heb tot 1 uur gekregen. Nou, en tegen die tijd dan zal er wel iets te zien zijn, hoop ik, onder het laken. Nee, geintje. Maar ik denk, nou, dat is wel een leuke intro, Piet. Daar kan ik wel wat mee natuurlijk. Maar ik vond het ook wel mooi, het laatste lied dat we met elkaar zongen, inderdaad van Laat ons Christus zien. En dat sluit op zich ook heel mooi aan bij hetgeen waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Ik wil er namelijk een gedeelte lezen uit het Evangelie volgens Johannes. En daar waren ook wel een hoop mensen bij elkaar die eigenlijk op zoek waren naar de Christus. En hem eigenlijk ook niet zagen, terwijl die al in hun midden was. En ik wilde een flink gedeelte met jullie lezen, Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 28. En normaal gesproken, ik excuseer me alvast voor deze Bijbel. Het is wel een hele vrouwelijke Bijbel, hij is schattig inderdaad, een leuk hoesje. Maar ik had verleden week mijn Bijbel in Naaldwijk laten leggen en ja, die heb ik nog niet op kunnen halen. Dus vandaar dat ik maar even een wat vrouwelijke Bijbel nu van mijn vrouw heb gelezen. Maar gelukkig, de inhoud is hetzelfde. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 28. En sowieso eigenlijk al, hè, er zitten hier wel wat mensen die al wat vaker, denk ik, de Bijbel gelezen hebben. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom tijdens evangelisatieacties het Johannes-evangelie vaak uitgedeeld is. Want je moet je voorstellen dat als jij nergens van weet en je begint in Johannes 1 te lezen, dan denk je toch echt, jongens, waar gaat dit over? Want zelfs als, nou ja, als gelovige die al een poosje meeloopt, zijn er toch altijd stukken waar je nog een beetje, waar je even over na moet denken en even een zinnetje lezen, inderdaad, wat wordt hier nou bedoeld? En het is best wel een beetje een bijzondere inleiding. We krijgen eigenlijk bijna een soort bovennatuurlijke blik geworpen op hetgeen wat Jezus in het begin gedaan heeft. En laten we gewoon ook dan bij het begin beginnen. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Alles was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dan komt even een praktische intro over Johannes de Doper. Er kwam iemand die door God was gezonden en hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. En dan gaan we als het ware weer even verder bij waar we in 5 gestopt waren. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. En wie hem wel ontvingen en ze in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. En van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon, die zelf God is, heeft aan het hart van de Vader, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Je zou zeggen, dit is eigenlijk een beetje een intro en dan gaan we eigenlijk verder op het leven van Johannes en zijn getuigenis. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan, bent u Elia? En hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan, vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? En hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder, waarom doopt u dan als u niet de Messias bent? En ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit alles gebeurde in Betanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En ik wilde vanmorgen met jullie door het eerste gedeelte, zeg maar tot en met vers 18, eventjes grof, snel doorheen en dan iets, een paar puntjes aanstippen en dan iets langer blijven staan bij het getuigenis van Johannes. En het kan soms natuurlijk een beetje verwarrend zijn. Je hebt natuurlijk twee Johannes hier. Enerzijds Johannes de evangelist die het opgeschreven heeft, discipel van Jezus. En een Johannes die hier beschreven wordt, Johannes de doper. Piet heeft het ook al gezegd, hè? We hadden het vanmorgen eventjes over water en brood. En die twee zorgen ervoor dat wij in leven kunnen blijven. Alle dingen die groeien op deze aarde hebben ook water nodig. Maar we hebben ook nog iets anders nodig als mens en dat is namelijk het licht. Ook waar hier over gesproken wordt. Vooral in vers 4, in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Als mens hebben wij gewoon helemaal licht nodig. Leven en licht horen bij elkaar en zonder licht is er geen leven denkbaar. En dat licht dat schijnt in de duisternis. Hè, als we om ons heen kijken, we denken dan wat allemaal aardig voor elkaar hebben in Nederland. En dat hebben we op zich natuurlijk ook. Maar ik denk als je met geestelijke ogen zou kijken, dan denk je dat er misschien plekken op aarde zijn die veel lichter zijn dan Nederland. Ik denk dat Nederland redelijk donker aan het worden is op geestelijk gebied. Waarom? Omdat de zoektocht naar God, de zoektocht waar het echt om gaat in het leven, dat neemt af. We zien dat ontkerkelijk in Nederland is. Gelukkig blijft, laten we zo zeggen, het overblijfsel, wat er overblijft, is gelukkig geen naam christen, maar wel christen in doen en laten. Dus ik denk hetgeen wat overblijft, dat zal ook een krachtiger getuigenis hebben dan een land wat wel een christelijke naam heeft, maar er niet zo heel erg veel mee doet. Maar er is gewoon heel veel geestelijke duisternis in Nederland. En ja, daar mogen we ook op het plekje waar wij door de week staan, en of dat nou op school is, op onze werk, of waar we ook maar zijn, mogen wij iets van het licht van Jezus in die duisternis laten zien. En ik zei al, ik vind het op zich een beetje lastig als je zeg maar zo'n tekst aan iemand zou geven die je nog niet gelooft. Want die denkt dan inderdaad van, het licht schijnt in de duisternis. Welk licht is het dan? Ik zit toch helemaal niet in de duisternis. De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het is toch helemaal niet duister. Maar ja, het wordt toch ons hier neergeschreven dat de discipel Johannes die schrijft toch dat. Eigenlijk zegt hij natuurlijk dat Jezus in de wereld gekomen is om zijn boodschap, zijn licht te laten schijnen. En dat die wereld het niet begrepen heeft of het niet gepakt heeft. En dat heeft ook een reden. En dat kunnen we onder andere lezen ook een stukje verderop in Johannes 3, vers 19 en 20. En want er staat, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, Jezus. Maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie het kwaad doet, haat het licht. Ja, hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Als mens zijnde zijn we ten diepste op onszelf gericht, zoeken wat zelf wat goed voor onszelf is, en zouden we niet zo heel snel naar God toe gaan. En daarom is gelukkig ook God in de persoon van Jezus naar ons toegekomen. Maar als mens vanuit onszelf zijn we niet op zoek naar het goede. Ja, het goede voor onszelf, maar vaak niet het goede voor de ander en proberen we het op eigen houtje te doen en laten we Christus links liggen. Eigenlijk precies hetzelfde als wat toen in die tijd gebeurde. Jezus kwam naar zijn volk, maar hij werd niet gezien. Hij werd niet herkend of erkend. En op zich de vraag, wat hier eigenlijk ook staat, dan gaan we even kijken naar vers 6 tot en met 8. Daar komt als het ware, wordt Johannes, de doper, die wordt daar geïntroduceerd. En op zich zou je kunnen zeggen, dat is ook raar. We gaan eerst hebben over Jezus die als het licht naar de wereld kwam, naar zijn volk, de duisternis, het heeft hem niet En opeens staat er heel raar, staan er twee versen tussenin, dat Johannes, die wordt daar zomaar geïntroduceerd. Dat je denkt van, maar wat doet Johannes daar nu precies in? Maar je zult zien zometeen dat dat gewoon heel goed aansluit waar de mensen op dat moment in die tijd naar zochten. En dan lezen we, er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht, dus van Jezus, te getuigen, omdat iedereen door hem zou geloven. Maar Jezus, of Johannes, is niet de verwachte Messias. En dat dachten de mensen in die tijd, die dachten dat wel. Want als je bijvoorbeeld kijkt in Lucas 3, vers 15, dan lees je, het volk was vol van verwachting en allen, Dus niet zomaar één, maar allen vroegen zich af of Johannes, de doper, misschien de Messias was. Ze waren natuurlijk in verwachting naar iemand die het volk zou redden, die het koningschap weer zou herstellen, de Romeinen eruit zou schoppen en als het ware het koningschap weer zou herstellen en het volk weer echt een volk was wat ja, op zichzelf kon staan, eigen koning, eigen rechtspraak, eigen leger, in plaats van dat ze onder de verdrukking van de Romeinen zouden moeten leven. En ze waren in verwachting, ze waren op zoek naar hun Messias, maar ze zagen hem niet. En Johannes die kwam en ze dachten misschien van, hey, Johannes die doopte. En zoals we lazen in Lucas 3, verwachten ze misschien van, hey, Johannes, ben jij misschien de Messias? Maar hij was het niet. En toch waren er ook volgelingen van Johannes. Dat kunt u lezen in Handelingen 19, vers 1 tot en met 7. Op dat moment zijn er aanhangers in Efeze die volgelingen zijn van Johannes de Doper. Die het licht op Jezus Christus ook nog niet echt gezien hadden. Als we dan doorspringen naar vers 11, daar lezen we, hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben niet ontvangen. En dan pak ik meteen vers 12 erbij, want eigenlijk zie je hier een soort negatief en positief achter elkaar. He, als je dit zo leest, dan is dat in feite negatief. Hij kwam naar hetgeen wat van hem was, maar ze hebben hem niet ontvangen. Maar gelukkig volgt daar iets anders op. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. He, hij is gekomen naar hetgeen wat van hem was. Dat was het volk Israël. Dat was zijn eigendom, zijn bezit. Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 26. Daar staat, vandaag hebt u de Heer verzekerd dat hij uw God zal zijn. Dat u de weg zult volgen die hij u wijst. En dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven. En hem gehoorzaam zult zijn. Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn. Zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Het volk Israël was het bezit van God. Ze waren van hem. En toch hebben ze hem ook niet erkend. Maar gelukkig volgt daar een vers achteraan, wat ook ons tot bemoediging mag strekken. En waar we ons ook in mogen herkennen. Wie hem wel ontvingen, wie Jezus Christus wel in zijn hart sloten, en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. He, op een gegeven moment zongen we ook volgens mij, een van de laatste liederen was dat, ook neem de twijfel weg, of iets in die strekking. En ik weet niet hoe u bent, misschien staat u met uw beide benen vast in de beton van Christus gegoten en twijfelt u nooit en komt er nooit een storm in uw leven en is het alleen maar halleluja, prijs de Heer en twijfelt u nergens aan. Nou ja, bij mij is dat niet zo. Ik heb ook best wel momentjes dat je aan bepaalde zaken twijfelt, maar dan is het altijd goed om zulke versen ook gewoon voor ogen te houden, dat het ook een zekerheid is. He, dat als je weet wie Jezus wel ontving en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Je mag weten dat je een kind van God bent als je Jezus Christus als je Heer kent. En het mooie is ook, he, als we dat nieuwe leven mogen ontvangen, dat we kinderen van God zijn, dat het een soort wisselwerking is. God die biedt het leven aan in zijn zoon en wij als mensen mogen dat kindschap aanvaarden. En ook hier zie je weer, dat is eigenlijk in de natuurlijke wereld ook zo, hè, we hebben een kleintje, een babytje in ons midden. Dat kindje heeft er niet zelf voor gekozen om verwekt te worden. Daar had je helemaal niks over te zeggen. Dat was inderdaad, ik hopelijk met wederzijds goedvinden natuurlijk van de vader en de moeder. Maar ook met het geestelijk kindschap is het zo dat eigenlijk het initiatief komt bij God vandaan. God wil ons aannemen als zijn kinderen en wij mogen daar ja op zeggen of niks op zeggen. En dan is het helaas nee bij God. En het mooie als we dan één vers verder nog lezen, hè, daar staat het. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlang of uit de wil van een man, zoals het gewoon bij ons mensen gaat, maar uit God. En hier zie je eigenlijk ook een beetje die parallel als mens, of als mens zoals we hier zijn, zijn we gewoon geboren uit, hoe moet het nou even netjes over snel, dat heb ik niet opgeschreven natuurlijk, maar zeg maar uit de gezamenlijke wens van een man en een vrouw, zeg maar, om te proberen een kind op de wereld te zetten. Maar als geestelijk kind van God zijn wij niet uit de wil van een man geboren, maar uit de wil van God. En dat is eigenlijk een parallel met Jezus. Jezus werd ook niet geboren uit de, de vleeselijke wil van Jozef, maar uit de geestelijke wil van God door de Heilige Geest is Jezus verwekt bij Maria. Allebei niet verwekt uit de wil van een man, maar uit de wil van God. En vers 14 was op zich ook best wel een beetje een interessante. Hè? Het woord, Jezus, is mens geworden. Het spreken is vlees en bloed geworden. Het woord is vlees geworden. En dan denk je, oh, dat staat mooi, en vlees, dat is dan de mens. Maar in de Bijbel heeft vlees heeft een beeld van zwakte. Eigenlijk zwakheid, eindigheid, nietigheid. Vlees staat er niet heel erg positief op. Ik zou bijna zeggen, rood vlees in onze maatschappij staat er ook niet meer zo heel erg rooskleurig op. Maar vlees in de Bijbel heeft vaak een betekenis van zwakheid. En dat maakt eigenlijk ook de komst van Jezus naar de wereld ook des te wonderbaarlijker eigenlijk. Het is niet zo dat hij als een koning kwam en met grote kracht en dergelijke. Maar nee, hij kwam naar als vleeselijk mens naar deze aarde. Als een zwak mens. Eindig. Als hij niet aan het kruis had gegaan, had Jezus op een gegeven moment ook van ouderdom gestorven. Jezus is ook blootgesteld aan verleidingen. En ja, als enige mens heeft hij er dan niet, is hij er niet in getrapt. Maar het was een vernedering voor God om mens te worden. Hij verloor zijn goddelijke natuur niet, maar hij trok als het ware een menselijk lichaam aan. Hij heeft bij ons gewoond. Eerst in de tempel en nu als mens. En dan schieten we ook nog even door naar vers 15 en 18. 15 tot en met 18, ik lees nog even een keer. Van hem, dat is Jezus, getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. In vers 16, dat is ook zo'n, ik weet niet, de ouderen onder ons die zijn denk ik misschien of met de Staten of met de NBG 51 groot geworden. En daar staat natuurlijk wat anders. Hè? Vers 16, uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Volgens mij stond het in de NBG inderdaad van genade op genade. Maar eigenlijk wordt hier een beeld geschetst. Ik moest eigenlijk denken aan pakjesavond. Ik krijg niet zoveel pakjes meer, maar dat is meer omdat we het afgesproken hebben, zo dat we dat niet meer doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij, als je gezegend bent met kinderen of kleinkinderen, dat wordt natuurlijk steeds gekker. Hele zakken vol, dus het stelt helemaal niks voor. Lang leven de action, hè? Voor een euro heb je nu 20 cadeautjes. Maar die kinderen, er komt af en toe gewoon geen end aan, weet je wel. Het ene cadeautje na het andere cadeautje en op een gegeven moment weten ze gewoon bijna niet meer van, hoe heb ik het? En is dat, voor mijn gevoel was dat ook een beetje het beeld wat hier geschept wordt als je het hebt over genade die we van Christus mogen ontvangen. Het is genade op genade op genade op genade. Het is het ene cadeau van God na het andere cadeau en het blijft. God is zo genadig dat hij ervan overstroomt en daar wil hij ons als mens ook in laten delen. En want hij uit die overvloed hebt, God heeft zoveel dat hij uit wil delen, zijn we met goedheid overstelpt. Mensen, soms denk ik dat we op geestelijk gebied niet half beseffen van hoe ongelooflijk rijk we gezegend zijn door God. En dan gaan we door naar vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Hier zie je eigenlijk een beetje de overgang, hè, een overgang van tijdperken, overgang van bedelingen. Van enerzijds de wet en anderzijds de genade. En over die wet en die genade wil ik drie dingetjes met jullie even heel snel delen. Ik zal even kijken of er al wat. Nee, ik moet nog even wat doorgaan, sorry. Maar als we kijken naar de wet, hè, zoals hier ook staat, de wet is door Mozes gegeven. De wet, misschien dat we allemaal nog weten hoe dat die tot het volk kwam, maar de wet is door een mens aan God gegeven. Of van bovenaf wordt die opgelegd. Hij is door een mens gegeven. Mozes kwam met de stenen tafelen naar beneden. Mozes presenteerde de wet van God aan het volk. De wet staat eigenlijk synoniem voor het oude verbond. Een wet die gebiedt en die verbiedt. Anderzijds, als we verder lezen, goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Goedheid en waarheid, genade en waarheid, die worden niet van bovenaf opgelegd, maar die zijn ons ten deel gevallen. Ze zijn met Christus gekomen en ze worden gedeeld aan ons. De genade is van God gekomen, niet van een mens, Mozes, maar van de mens geworden God, Jezus Christus. En genade en waarheid luidt als het ware het nieuwe verbond in. Een om niet verkregen cadeau, het bewijs van Gods liefde. Door de wet werd een mens een dienaar van God en door genade worden we een kind van God. In vers 18 lezen we, niemand heeft ooit God gezien. Ja, dan denk je, ja, maar wacht eens eventjes. Er waren toch een paar die wel God gezien hebben. Mozes, Jesaja, die hebben toch allemaal wel, nee. Ja, ze zagen wel iets van God, maar niet God ten volle. Een soort uiterlijke waarneming inderdaad, waarin God verkoos om zich aan hun te presenteren. Maar alleen Jezus heeft vanwege zijn goddelijke natuur, omdat hij ook deel is van die drie-eenheid, God in de volle zin van het woord gezien en gekend. En dit pericoopje dat eindigt met zo'n ontzettende mooie zin. Die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Zo'n ontzettend beeld van intimiteit, inderdaad. En zoals je kind, als ze klein zijn, hè, als ze 20 zijn, dan doen ze dat niet meer zo heel erg gauw. Of ze moeten wat van je willen hebben misschien. Maar als kinderen klein zijn, dan vinden ze het vaak heerlijk, als de relatie goed is, om gewoon lekker tegen je aan te kruipen, weet je wel. En hup, even dat hoofd op je schouder en een beetje. En dat beeld, dat wordt hier door Johannes ook geschetst. Zoals Jezus inderdaad na het werk wat hij op aarde gedaan heeft, bij zijn Vader terug is en aan het hart van de Vader uit mag rusten van het werk wat hij op aarde gedaan heeft. Het leed wat hij geleden heeft en hij is weer terug bij zijn Vader. En dat als we dus hebben over het willen leren kennen van God de Vader, ja, bij wie zouden we dan beter kunnen zijn dan inderdaad bij degene die aan het hart van de Vader rust, bij Jezus Christus. Beeld van hereniging, liefde, bescherming en vertroosting naar het aardse leven van Jezus Christus. En dan, je zou kunnen zeggen, heel raar, dan gaan we op een gegeven moment, wordt het praktisch. Dan gaan we gewoon verder bij vers 19, want dan komt opeens het getuigenis heel pasboem ertussenin. Dit is het getuigenis van Johannes, de doper, wat hier geschetst wordt. En in het volgende deel komen we een paar keer tegen de zin van wie bent u? Ze zijn op zoek, ze zijn in verwachting van de Messias, degene die hun zou verlossen. En daar zijn ze echt actief mee bezig. Ze zijn echt continu, naast hun denk ik dagelijkse dingen, ook gewoon bezig met op zoek van wie zou de Messias zijn. En dat vind ik wel knap, want hij is al zo lang voorzegd in het Oude Testament. Ze zitten al tientallen jaren onder het juk van de Romeinen. Je zou zeggen op een gegeven moment, nou, dan zou je erin kunnen berusten van nou, het gaat niet meer gebeuren. Tegenwoordig hebben we, misschien als we tevoren een wat langere aandachtspannen hadden dan nu. Maar ik denk dat ik na een jaar of 10 toch wel zoiets had van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren en ik zie het wel als het zover is. Maar nee, het volk was actief op zoek naar de Messias, op zoek naar hun verlosser. En op zich, Jezus, die springt daar ook op in. Hè? Op een gegeven moment, daar lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 16... Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, dan zijn we dus eigenlijk een klein beetje later als dat we nu zitten in dit gedeelte in Johannes, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Dus die vraag, wie bent u? Die zoektocht ernaartoe, die was gewoon heel legitiem en Jezus die springt daar ook op in. Het is heel goed dat ze zoeken, alleen het is zo jammer, het is voor ons natuurlijk makkelijk, wij kijken achteraf, ik bedoel, wij kijken terug in de tijd en hun moesten vooruit kijken. Dus van ons is het misschien wel makkelijk geredeneerd van, ja, hallo jongens, heb je ogen niet open? Ik bedoel, alle profetieën, of tenminste veel profetieën uit het Oude Testament van Daan, die zij in Jezus Christus vervuld, dus waarom zien jullie het niet, waarom herken je het niet? Maar dat is natuurlijk makkelijk, achteraf gereageerd. En ik vermoed, omdat wij ook gewoon mensen zijn, denk ik, zoals het volk Israël, vermoed ik dat wij misschien in die tijd ook precies dezelfde reactie gehad zouden hebben. En op zich, Dit stukje dat begint een beetje zuur, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? En dat was ook niet zomaar een vraag van, zonder een achterliggende gedachte. Want de priesters en de fariseeën die waren aan de ene kant ook wel een beetje bang. Want ze voelden ook een klein beetje aan dat hun machtspositie ondermijnd werd. Zoals ik al zei, ze zaten natuurlijk al tientallen jaren onder het juk van de Romeinen. Hun macht die was aardig ingeperkt. En het Sanhedrin had nog wel bepaalde macht, maar niet zo heel erg veel meer. En ze wisten ook wel een beetje van, als die nieuwe Messias zou komen, die ons gaat verlossen, ja, leuk, maar dan zijn wij waarschijnlijk ook een beetje onze positie, onze macht zijn we kwijt. Dus eigenlijk zaten ze helemaal ook niet zo heel erg te wachten erop. Maar toch waren ze op zoek. Want je moet ook, in de tijd dat deze brief geschreven is, ik ben niet zo goed in de materie thuis dat ik natuurlijk dat allemaal zelf verzin. Dat kunt u zelf ook opzoeken. Maar die schijnt dus ergens geschreven zijn tussen het jaar 60 en 90. Maar goed, stel je voor dat die op zijn vroegst geschreven zou zijn in het jaar 60. Dat zou betekenen dat Jezus al een jaar of 30 dood was. En dat ze al decennia lang, meer dan 30 jaar, eigenlijk al te maken hadden als christen zijnde met vervolging. Christenvervolging. En in die setting schrijft de apostel, de discipel Johannes, die schrijft zijn brief. Die schrijft dat getuigenis op. En die weet ook, uiteindelijk, hier staat het nog niet omschreven, maar hij kijkt natuurlijk zelf ook terug, dat het uiteindelijk wel de Joodse overheid was die Jezus heeft laten kruisigen. Dus hij kijkt toch ook een klein beetje met een kleur, een bevooroordeeld, terug. Het is niet zomaar een informatief vraagje van wie bent u? Nee, er zit wel een lading achter. Het is een bedreiging voor hun als Jezus inderdaad de Messias zou zijn en zou komen. Maar wat zegt Johannes dan, als het aan hem gevraagd wordt? Bent u de Messias? En een mooie stad, het zou echt een soort, net zoals Petrus, meteen je mond een douw geven. Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, dus niet eens even nadenken, oh wat zal ik zeggen? Nee, ik ben niet de Messias. En toen vroegen ze hem, en dan krijg je een paar interessante vragen, maar wie dan? Bent u Elia? Domme vraag eigenlijk. Ik zou zeggen, joh, als ik weet dat Adriaan is, dan ga ik toch niet vragen, Adriaan, ben jij toevallig Peter? Nee, natuurlijk niet. Ik ben Peter niet, ik ben Adriaan. En dan denk ik, zo raar, hè? Waarom vragen ze nou aan Johannes, bent u Elia? En om die vraag te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk een klein stapje terug doen. En dan snappen we die vraag ook. En ook die andere vragen van, bent u de profeet? Want als we lezen in Matteüs 17, daar komen we de tekst tegen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, dat was de drie discipelen die met hem mee waren gegaan, praat met niemand over wat jullie gezien hebben voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. En de leerlingen vroegen hem, maar waarom zeggen de schriftgeleerden, gebaseerd op het Oude Testament, toch dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde, Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is. Ze hebben hem alleen niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. En toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de doper doelde. Elia, het was eigenlijk wel een soort logische vraag. Elia, die kennen ze natuurlijk wel vanuit de overlevering. Nou, we weten uit het Oude Testament vandaan dat hij natuurlijk, hij at van sprinkhanen, hij had een kamelenharenmantel en hij leefde heel sober. En Johannes, die zag er waarschijnlijk een beetje hetzelfde uit. En vandaar dat ze misschien vroegen, ja, maar bent u Elia? Ook omdat het vanuit het Oude Testament voorzegd was, dat Elia zou komen en alles zou herstellen. Johannes doopte. Bekering van zonde. Dus ze hadden al een beetje zoiets van, misschien is dit wel de Messias. Die zal komen en alles zal herstellen. Maar nee, zegt Johannes, ik ben Elia niet. Bent u de profeet? Toen ik de last dacht ik ook van, ja, tegenwoordig als we het over de profeet hebben, heeft iedereen het over Mohammed. Maar wie is dan hier die de profeet? En ook daarvoor moeten we aan de ene kant ook weer teruggaan naar het Oude Testament. Want wat schrijft Mozes in Deuteronomium 18? Hij, dat is God, zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. En naar hen moet u luisteren. En deze tekst omvat natuurlijk alle profeten die zouden moeten komen. Maar de Joden die dachten hierbij specifiek aan één speciale profeet, de Messias. En daarom wil ik ook nog met u lezen Johannes 7, vers 40. Johannes 7, vers 40. Er vallen natuurlijk zo erin, maar laten we beginnen bij vers 38. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde Jezus op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Maar, daar komt hij, toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweren, het is de Messias. Maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. En ook hier zie je weer van, dit moet wel de profeet zijn. Dit is de beloofde profeet, de Messias, degene die ons gaat verlossen. En er ontstaat ook weer verwarring over, de een gelooft het wel, de ander gelooft het niet en ze komen er ook niet uit. Dus die vraag ook weer hier aan Johannes, ben jij dan de profeet? Is ook helemaal niet zo raar eigenlijk. En dan komt de laatste vraag. Maar wie zegt u zelf dan dat u bent? Want wij moeten het antwoord geven aan degene die ons gestuurd hebben. Ze zijn natuurlijk met een taak op weg gestuurd. Van hoppatee jongens, jullie gaan uitzoeken wie die beste man is. En ze moeten een antwoord hebben. Ik weet niet wat er zou gebeuren als ze zonder antwoord terug zouden komen. Maar blijkbaar hebben ze toch wel een antwoord nodig. En dan dus ja, ook wel mooi eigenlijk hoe Johannes dan antwoordt. Hij gaat niet zeggen wie die is, maar meer wat dat hij is. Hij is iets, hij is een stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. En een deel van de mensen die vraag stelden, die is daarmee tevreden. Maar niet iedereen. De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, die vroegen verder. Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Dus ze zijn op zich wel tevreden met zijn antwoord, dat hij de roeper in de woestijn is. Maar aan de andere kant hebben ze toch zoiets van, ja, maar dat geeft jou het recht nog niet om te dopen. En ook dat staat weer in historische context, waardoor je begrijpt inderdaad van waarom ze daar misschien een klein beetje moeite mee hadden. Bijvoorbeeld in Ezechiël 36, daar staat, ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Nou, uit de ballingschap waren ze allemaal teruggekomen richting Israël. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Dus het feit dat Johannes doopte, dat hij inderdaad hun reinigde van bekering, van zonde, daarmee hadden ze al zoiets van, hé, maar wacht eventjes. Hun legde die koppeling met, als jij niet de Messias bent, dan zou je eigenlijk ook niet mogen dopen. Want de Messias die zou dopen en het Messiaanse Rijk dat zou beginnen met een, als het ware, een geestelijke reiniging en waar een doop aan vooraf ging. Dat kunnen we ook lezen in Zacharia 13 vers 1. Dat zal ik ook even met u lezen voor degene die meeschrijven. Zacharia 13 vers 1. Daar staat ook weer, op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen. Ook hier is het weer, aan de dag van God, op het moment dat die profeet komt, op het moment dat de Messias komt, zal er een bepaalde reiniging aan vooraf gaan. En de fariseeërs die waren daar kien op om te vragen van, ja maar wacht eventjes, als jij nou zegt dat je niet de Messias bent, je bent niet Elia, je bent niet de profeet, waarom doop je dan wel? En dan het antwoord van Johannes in 26. Ik doop met water, antwoordde Johannes. En dat, toen kwam een zinnetje dat ik denk van, wat een heel raar zinnetje staat daar. Nou, niet heel raar, maar het viel me eigenlijk nu pas op. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde, zoals ik zei, in Bethanië. Maar van wie u niet weet, van wie u nu niet kent. Jezus was natuurlijk al geboren, Waarschijnlijk was hij niet in de groep mensen die die vragen kwamen stellen bij Jezus. Anders had Johannes wel gezegd van, hè, ik ben het niet, maar hij is het. Maar dat zegt hij eigenlijk pas de volgende dag, als Jezus naar hem toe komt. Dan herkent hij Jezus en nou, dan moet je natuurlijk verder lezen eigenlijk in het gedeelte wat hierna komt. Maar dat hij zegt van, er is iemand onder u die u nog niet kent. En toen moest ik denken van, hé, maar wacht eventjes. Hij was er, Jezus was er. En toch herkenden ze hem niet. Johannes die verwees naar hem en ze hadden nog steeds niks in de gaten. In het tekstgedeelte die we hebben gelezen zie je ook dat op latere momenten als Jezus zelf zichzelf presenteert als de Messias, als de Zoon van God, dat de mensen hem nog steeds niet zo erkennen, hem zo niet zien. Sommigen wel, maar ook heel veel niet. Hem afwijzen. En toen dacht ik van, eigenlijk zit daar misschien ook wel eens een parallel in en daarmee wil ik afsluiten. Dat het ook in mijn leven en misschien ook in uw leven, in ons leven, ook wel zo kan zijn dat aan de ene kant dat we Jezus kennen, maar dat we hem soms ook gewoon niet zien in ons leven. Of in de wereld om ons heen. En dan denk ik dat we opmerkzaam mogen zijn om Jezus ook te zien in, hoe zal ik zeggen, in de gemeente, in ons eigen leven, in de levens van mensen om ons heen. Dat we misschien soms wel eens net zoals die, als de mensen in de tijd van Jezus, die verwachten ook iets groots. Een grote bevrijder die hun kan bevrijden met kracht. En dat zou die Romeinen eruit schoppen. Dat ze eigenlijk, de bescheiden Jezus die kwam om te dienen, dat ze die eigenlijk niet zagen. En dat is eigenlijk ook iets wat je, als je dan nu, anno 2019, ook gewoon in geestelijk Nederland kijkt, of in de geestelijke westerse wereld, zien we ook inderdaad toch wel een beetje een hang naar de grote dingen. We zijn op zoek naar de grote dingen van God. Het moet uiterlijke manifestaties, het moet allemaal de grote dingen zijn. En daardoor hopen we dan inderdaad meer van God te zien. Maar het gevaar wat daarin is, is eigenlijk hetzelfde als wat we hier ook zien. Dat we de kleine dingen die Jezus doet, of de ogenschijnlijk kleine dingen, de Jezus die werkt in het leven van mensen, dat we dat bijna niet meer opmerken. Waarom niet? Omdat we alleen op het grote gefocust zijn en dan het kleine, als het ware, ondergeschoven wordt. Dus ik denk dat het ook een, hoewel het misschien een les zou zijn die je misschien niet uit het voorgaande zou trekken, maar zeker uit dat laatste zinnetje. Er is iemand onder hen die u niet kent, waarvan u niet weet, dat het ook voor ons anno 2019 zo kan zijn. Dat we soms blind worden voor de kleine dingen die God in ons midden doet. Omdat er vanuit de wereld natuurlijk, maar vanuit de maatschappij, nee, ook niet de maatschappij. Omdat er een bepaalde hang is naar het grote van God. En dat gaat vaak met hele, misschien is het ook wel een beetje een soort waarschuwing, maar je hebt van die tendensen, zeg maar, ook in de christelijke wereld. Er is er eentje jaren geleden geweest van alleen het beste voor God. Daarin werd dat je natuurlijk eigenlijk alleen de professionals bijna, die zouden dingen voor God kunnen doen. Nou, dat is natuurlijk, denk ik, totale onzin. Het gaat God om het hart en de gesteldheid waarmee je dingen doet. Daarna kwam er ook eentje van, verwacht grote dingen van God en hij zal grote dingen doen. En daar zit wel een kern van waarheid in, want als je van God niks verwacht, ja, dan ben je misschien ook niet ontvankelijk om grote dingen te zien. Maar aan de andere kant, als je alleen maar grote dingen verwacht en die grote dingen komen niet, of je ziet ze niet, dan kan je ook heel erg teleurgesteld raken. Dus het is denk ik ook een wisselwerking inderdaad van aan de ene kant grote dingen van God mogen verwachten, omdat God een groot God is, maar aan de andere kant ook juist een oog hebben voor de kleine dingen die God doet in het leven van mensen. En dat vooral die dingen die bouwen je geloof. Dat zeggen we, meer als ook als je op een bergtop staat, een geestelijke topervaring hebt, is geweldig. Alleen meestal is die ervaring heel erg kort. En zak je als het ware, dat is gewoon natuurlijke wisselwerking, dan zak je weer als het ware naar beneden. Maar goed, juist in het dal, daar leer je God kennen. Die geestelijke topervaring is maar effe. Maar juist op het moment dat je onderin zit, daar leer je God kennen. Dus waar ik eigenlijk mee zou willen afsluiten is, denk ik, de volgende soort korte samenvatting. Dat we, niet alleen u, maar ook ik, dat we opmerkzaam mogen zijn in het ontdekken van wat Jezus in ons midden doet. En dat zit hem vaak in de kleine dingen, maar ook oog houden voor de grote werken. Zodat we Jezus, dat we God, daarin ook steeds beter en steeds dieper mogen leren kennen. Amen.